Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit de 147ste psalm en daarvan het zesde vers, psalm 147, vers 6. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en we luisteren naar de samenvatting die de Heer Jezus daarvan heeft gegeven. En aansluitend zingen we uit de 50ste psalm, het 9e vers. Verstaat dit toch, vergeters van God wet, opdat ik niet verscheur en niemand red. Wie het dankbaar hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. Het 9e vers van psalm 50 na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Gij zult u daarvoor niet neerbuigen en niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat. U zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We openen vanmorgen Gods woord in het Nieuwe Testament in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. En we lezen uit hoofdstuk 5 de verse 17 tot en met 26. Schriftlezing is Lucas 5 vers 17 tot en met 26. En dan lezen we Gods woord als volgt. En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf en dat er fariseeën en leraars van de wet zaten die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was. En ze probeerden hem binnen te brengen en voor hem neer te leggen. Maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen ze het dak op en lieten hem tussen de daktegels door met het bed neer in het midden voor Jezus. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, man, Uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overleggen. Wie is deze man die godslastering spreekt? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, die hun overwegingen kende, antwoordde en zei tegen hen: wat overlegt u in uw hart? Wat is gemakkelijker te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op. En nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis terwijl hij God verheerlijkte. En ontsteltenis greep hen allen aan. En ze verheerlijkten God en werden vervuld met vrees en zeiden: we hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen samen de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van het woord. We willen ook voorbeden doen voor Huib Westerman. Hij is 3 jaar. Ik heb begrepen dat kinderen die op de akker naar de school gaan het gezin Westerman kennen. Hij is in de afgelopen dagen door de traumaarts gereanimeerd, maar zijn gezondheidssituatie is zeer ernstig en we kregen vanmorgen bericht dat het jongetje vecht voor zijn leven. We willen hem en het gezin hartelijk aan de Heere opdragen. Laten wij samen bidden. Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen in het gebed voor u. U die de Almachtige bent, de Alwetende. U die alomtegenwoordig bent, heilig en rechtvaardig, barmhartig, groot van goede tierenheid, gaarne vergevend de zonde. Zo hebt u zich toch bekend gemaakt met de naam Heere, ik zal zijn die ik zijn zal. U heeft zich bekend gemaakt in de Immanuel, de God met ons, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En we roepen u in zijn naam aan met dankzegging. Dankzegging dat wij hier als gemeente door u zijn samengebracht in uw huis. Daar waar uw woord open ligt. Daar waar u spreken wil door dat woord. En waar u werken wil met uw Heilige Geest. Waar u het bent die roept zondaren tot bekering. En waar u zegt dat een ieder die gelooft zalig zal worden, waar u dat allerbelangrijkste werk wil doen aan een ieder van ons. Aan de kinderen die in de kerk zijn, en we danken u ervoor, Heere, dat ze meegekomen zijn. De jongeren, de jeugd. Heere, we bidden of ook zij door uw woord aangesproken mogen worden op een wijze dat ze u, Heer Jezus, willen leren kennen en verlangen om u te volgen. En waar u dat gewerkt hebt in de levens van jongeren, dat ze daarin ook aangespoord en bemoedigd en vertroost mogen worden. Voor de volwassenen en de ouderen in ons midden. Heere, we hebben het alle nodig, het werk van uw Heilige Geest. Dat goede werk, dat het een keer begint in ons leven. En als u dat begint, Heere, dan bidden we u ook of u dat wil voortzetten. Zoals we het dan ook wel mogen belijden op grond van uw woord. Dat u dat goede werk voleindigen zal. Tot op de dag van Christus Jezus. Zo heeft u ons samengebracht, Heere, en we bidden u of u met dat woord zo wil werken dat het open mag vallen. Een bekende geschiedenis. Maar geeft u dat ook bekende geschiedenissen weer nieuw mogen worden. En dat we er dingen in mogen vinden als schatten die tot zegen mogen zijn. Dat we ook zo in de kerk mogen zitten om van u te ontvangen dat ene nodige. En dat we naar huis mogen gaan straks en u mogen verheerlijken. Zo dragen we elkaar tot u. Ook degene die thuis met ons meeluisteren, die misschien niet naar de kerk konden komen vanwege ouderdom of vanwege ziekte of andere redenen, heren, maar die toch de dienst meebeleven. We bidden om uw zegen ook dan thuis. Samen dragen we de kleine Huib Westerman aan uw voeten. U weet van de ernstige gezondheidssituatie van dit jongetje af. En we bidden, heren, of u genadig nabij zou willen zijn en zich zou willen ontfermen over hem. Op een wijze zoals u dat ook alleen maar kan. We mogen bidden, heren, behoud hem in het leven. Voor zijn ouders, voor de andere kinderen in het gezin, voor hemzelf ook. Geeft u de artsen wijsheid, zegen hun inspanningen, heren, als ze vechten voor zijn leven, ook op dit ogenblik. U bent in staat, heren, we hebben het net gelezen, om wonderen te verrichten, ook wat het lichaam betreft. En tegelijkertijd weten we dat dat niet het allereerste en het allerbelangrijkste is. Ook dat hebben we zojuist gelezen. En daarom dragen we in het bijzonder de kleine Huib aan u op als het gaat om zijn ziel. Als het in uw raad toch anders zal lopen. En hij van ons weggenomen wordt. Dat het dan zo mag zijn dat u hem tot zich neemt. In de eeuwige heerlijkheid. En dat dat dan de troost mag wezen. En dat dat uw nabijheid mag zijn in een weg die voor ouders en voor broers en zussen zo ontzaggelijk moeilijk zal wezen. Maar heren, laat uw eeuwige armen onder dat gezin zijn. Maar des te meer bidden we u opnieuw. U bent ook bij machten om hem in het leven te behouden. Doe het, heren, en laat er ook medische wonderen mogen gebeuren. Zo dragen we hem tot u, ziende op u, Heer Jezus, die toch gezegd hebt en van wie gezegd wordt, dat u onze krankheden op zich genomen hebt, om zo genezing te vinden in uw wonden. Heren, er zullen er meer zijn, ook in deze gemeente, die met zorgen worstelen. Zorgen van lichamelijke aard, van psychische aard, andere zorgen als het gaat om relatieproblemen wellicht. Heren, we brengen dat ook aan uw voeten en we bidden om uw ontferming, om wijsheid, om de leiding van u, om uitkomst, om herstel. En als we hier zo samen zijn, heren, dan kent u ook aan allen persoonlijk wat het hart betreft, of we u mogen kennen en lief hebben of nog niet. Heren, wilt u zo met uw geest doorwerken, dat het een dag zal zijn waarop uw koninkrijk mag uitbreiden, ook onder deze gemeente, dat u toevoegt aan de schare die behouden wordt en zalig wordt. En dat uw volk gevoed mag worden in de hoop op u, in de liefde tot u, in het geloof in u. En wil al datgene ver van ons houden dat ons kan hinderen om tot u te komen. Alles wat ons kan hinderen in het spreken en in het luisteren. Heren, neem het weg en sta de boze niet toe dat hij ons enigens hinder of schade zou aanbrengen. Maar breek zijn rijk van duisternis af. U hebt hem overwonnen. Heren, overwin hem ook nu. En laat uw gemeente gebouwd worden. En dat alles in deze dienst mag uitlopen op de eer van uw heilige, uw goede naam. Ons zingen van de psalmen, ons begeleiden daarvan, ons geven van de gaven in de dienst van de offeranden. Ons bidden, ons danken, ons luisteren, ons spreken. Heren, zegent u ons genadig in de vergeving van onze zonden. Want alles wat we u gebeden hebben, heren, het kan alleen maar als u ook onze zonden en schuld zou vergeven in Christus. Ook van de afgelopen week. En daarom bidden we u, zie ons in uw Zoon en zijn werk aan. genadig. En hoort u ons zo om zijnentwil alleen. Amen. We zingen samen uit de 41ste psalm, het eerste en het zevende vers. Psalm 41, vers 1 en 7. En u krijgt vooraf gelegenheid om uw gave te geven. Er zijn 3 collectes. De eerste is bestemd voor Mercy Ships. De tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is bestemd voor het kerkgebouw. Na het amen van de prediking willen we samen zingen uit Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. 103, het tweede vers na het amen van de prediking. En we luisteren naar de geschiedenis die we zojuist met elkaar hebben gelezen. En dan in het bijzonder met als kerntekst het 20ste vers. Lucas 5, vers 20. En toen hij, dat is de Heer Jezus, hun geloof zag, zei hij tegen hem: man, uw zonden zijn u vergeven. Liefde gemeente, er is in de Bijbel een diep verband tussen ziekte en zonde. Tussen het genezen van zieken en het vergeven van de zonde. Niet op een manier dat iemand die ziek is een bepaalde zonde gedaan heeft en daarom ziek geworden is. We kennen de geschiedenis van die blind geborene waar de discipelen vragen: heeft hij gezondigd of hebben zijn ouders gezondigd? En dat de Heer Jezus zegt: nee, zo ligt de zaak niet. Maar dit is gebeurd opdat de naam van de Heere verheerlijkt zal worden in zijn leven. Maar er is wel sprake van een verband tussen ziekte en zonde. Namelijk, door de zondeval is de ziekte in de wereld gekomen. In het paradijs was geen ziekte. In het paradijs waren geen tranen. Was de dood niet. En als de Heer Jezus zieken geneest en dat soort wonderen verricht, dan zijn dat eigenlijk tekenen. Tekenen bij wat hij spreekt, wat hij verkondigt. Uitroeptekens, zou je kunnen zeggen. Het onderstreept zijn boodschap dat hij gekomen is als de Zoon des Mensen om te zoeken wat verloren is en om dat ook te behouden. Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen, het zijn vraagtekens. Vraagtekens aan degenen die dat meemaken of ze nu geloven wat Jezus predikt. Of ze geloven wat hij zegt, onderstreept met het wonder. En nou is het zo dat waar de Heer Jezus kwam, niet altijd alle zieken genezen werden. Het is opvallend dat Lucas in het 17e vers schrijft: en er was kracht van de Heere om hen te genezen. Er was blijkbaar een bepaalde situatie waardoor de Heer Jezus kon genezen. En als je dat vergelijkt met Matthäus 13, het 58ste vers, waar gezegd wordt: hij kon al daar niet vele wonderen doen vanwege hun ongeloof. Dan blijkt dat niet altijd overal de zieken genezen werden. Als er een muur van ongeloof is waar de Heer Jezus tegenaan loopt, dan worden er niet vele genezen. Maar blijkbaar is hier nu kracht om te genezen. Er is een dag waarop de Heer Jezus dat kan doen waarvoor hij gekomen is. En dat onderstrepen met het wonder van genezing. En wat hier gebeurt, gemeente, dat staat ook in nauw verband met het 10e vers uit dit hoofdstuk. Als de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, en tegen Simon in het bijzonder dan: wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. Dan heeft hij het erover dat hij ze zal uitsturen en dat ze in zijn hand instrumenten zullen zijn om mensen te winnen voor het koninkrijk. En iemand winnen voor het koninkrijk, dat gaat in de weg van de vergeving van de zonde. En dat gebeurt hier, in deze geschiedenis. Hier toont de Heer Jezus waarom hij gekomen is. Wat nou het allereerste en het allerbelangrijkste is wat hij moet doen en wil doen in een mensenleven. Het allereerste en het allerbelangrijkste wat hij komt doen als hij in huis is: de vergeving van de zonde. En hij bewijst hier dat hij een heiland is naar ziel en lichaam. En de Heilige Geest heeft dit gedeelte voor ons bewaard, omdat we ook mogen geloven dat waar we samen zijn in de naam van de Heere, Hij ook in ons midden aanwezig is en Hij in het gewaad van de schrift, zoals we dat dan noemen, tot ons komt. Dan is de Heer Jezus vanmorgen hier in huis om te doen ook aan een ieder van ons wat het allerbelangrijkste is. En wat we niet kunnen missen. En het thema voor de preek is Gods verlossende hulp. En twee gedachten vanmorgen. Door de verlamde geloofd en door de Heer Jezus getoond. Dus Gods verlossende hulp door de verlamde geloofd en door de Heer Jezus getoond. We moeten nog een streep zetten bij genezingswonderen en wat de Heer Jezus doet en wat we lezen in de evangelie. Namelijk dat de Heer Jezus niet in de eerste plaats gekomen is om al onze zorgen en problemen op te ruimen en weg te nemen in dit aardse leven. En dat is misschien ook wel de reden geweest dat een heel aantal mensen wel eerst met de Heer Jezus meeliepen, maar toen ze dat gingen ontdekken, ze niet meer hem volgden. Ik denk aan die gebeurtenis met de vermenigvuldiging, die wonderbare spijziging. Toen was er een grote menigte en die zagen in hem een koning. Daar kon je met je zieken terecht, dan werden ze genezen, daar kon je met je hongerprobleem naartoe. Dan gaf hij gratis brood en eten. Maar als de Heer Jezus dan zegt, ja, maar daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben gekomen voor het brengen van het koninkrijk der hemelen. Dan raken ze teleurgesteld in hem. Als Jezus niet altijd doet wat zij graag willen, dan raken ze teleurgesteld in hem. De Heer Jezus gaat zijn eigen goddelijke weg en hij gaat datgene wat zijn vader hem gegeven heeft te doen, uitvoeren. En dat is niet altijd wat de mensen verwachten. En ze zagen in hem die wonderlijke man van Nazareth die het leven aangenaam kon maken. Maar als hij dat dan niet doet, als hij dan zegt, ja, niemand kan tot God komen en niemand kan behouden worden dan door mij alleen, dan raakten ze teleurgesteld. Het zou vandaag ook nog kunnen. Als we van de Heer Jezus horen en van zijn macht en van zijn majesteit en dat we een zekere hoop hebben dat hij ons leven aangenaam kan maken, onze aardse problemen allemaal kan oplossen en hij doet het niet. En hij lost niet alle moeilijkheden op en hij neemt niet alle moeite van ons af, dat we teleurgesteld raken in de Heer Jezus. En dat we moeten leren wat hij zegt. Wie mij wil volgen, moet achter mij komen, zichzelf verloochenen en het kruis op zich nemen. Maar hij geeft er die belofte bij dat wie zichzelf verloochent en het kruis op zich neemt en zo achter hem kruisdrager wordt, dan zal ik u brengen daar waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Daar waar de tranen uit de ogen afgewist zullen worden, waar de zonde niet meer zal zijn en waar de dood niet meer zal heersen. Het zal gaan in een weg van kruisdragen achter hem aan naar zijn heerlijkheid in het nieuw Jeruzalem. Maar dat betekent dat hij in ons aardse leven niet altijd alle problemen oplost. Maar dat hij komt om ons van de oorzaak van onze honger en kommer, zoals het avondmaalsformulier dat verwoordt, te verlossen. In het nieuw Jeruzalem, daar zijn geen mensen meer die zeggen, ik heb pijn, ik ben ziek, ik heb verdriet, ik heb rouw. Want ze zijn daar van hun zonde verlost. En daarom beijveren de evangelieschrijvers zich om ons te laten zien wie Jezus echt is. Hij is niet die wonderdokter die het leven aangenaam maakt, maar hij is de Messias, de zaligmaker, de verlosser van zondaren. En zo is dat gerucht van de Heer Jezus snel verspreid en mensen hebben gehoord, hij is in het dorp en hij is in het huis. En van alle kanten stromen er mensen naar dat huis toe waar de Heer Jezus is. En dat huis is helemaal vol met mensen. En je kunt het je makkelijk voorstellen. En de kinderen in de kerk denk ik ook wel. Dat huis zit bomvol. Er staan mensen aan de buitenkant bij de ramen om te kijken of ze hem kunnen zien en iets kunnen horen. Er staan mensen op de drempel van de deur. En allemaal zijn ze er om iets te kunnen meemaken van wat Jezus gaat zeggen en doen in dat huis. De Heer Jezus heeft eigenlijk nooit gebrek gehad aan nieuwsgierige mensen. En die zullen er vanmorgen wel niet zitten. En er zullen er wel geen zijn die vanmorgen naar de kerk gekomen zijn om nou iets bijzonders mee te maken. Om iets te hebben waar je nog eens over praten kan. Maar in Jezus' dagen waren de mensen die ook veelal uit nieuwsgierigheid kwamen. En op de voorste rij in dat huis was geen plek meer onbezet. Daar zaten schriftgeleerden en fariseeën. En die zo hun gedachten al hadden over de Heer Jezus. En die zo ongeveer al wel wisten waar ze op moesten gaan letten. Met hun kritische overwegingen of alles wel klopte volgens hun wetten en volgens hun leerstellingen. Want zij zijn degene die het weten. En die voorste banken, om het zo maar te zeggen, in dat huis zijn helemaal vol met dat soort mensen. En ze verhinderen degene die komen om Jezus echt te horen. Zo zitten de mensen in dat huis met allerlei verschillende motieven. En straks komt er nog een groepje laatkomers, dat heeft nog weer een ander motief. Maar het huis zit vol met mensen die hun eigen beweegredenen hadden om naar dat huis toe te gaan. En daar een plekje te zoeken. Nou, dat is misschien ook wel een vraag van vanmorgen die we tegen het licht moeten houden voor onszelf. Wat is ons motief om nu hier vanmorgen te zijn? Wat is jouw motief dat je in dit huis bent? Het kan zijn uit belangstelling voor het evangelie, dat je wat wil horen, dat je wat wil leren, dat je wil weten wie de Heer Jezus is. En ik hoop het dat dat onze motivatie is om Christus te mogen kennen en leren kennen en meer te leren kennen. Je kan hier misschien ook wel zitten met het motief omdat je moest. Meegenomen door je vader en moeder en misschien zit je hier wel met de gedachte, nou als ik 18 ben, dan kom ik hier niet meer. Misschien zitten we hier wel met een houding dat we eigenlijk best wel willen horen wat er in de schrift staat, maar vervolgens hebben we zoveel meegenomen aan zorgen, aan vragen, aan gedachten, dat je eigenlijk helemaal vol zit daarmee en je nauwelijks je gedachten bij de preek kan houden. Druk met onszelf, vol van onszelf. Dat is ook iets waar we ons van moeten bekeren en wat we kwijt moeten raken. Vol zijn van onszelf. Het gaat erom, als het goed is, dat we horen wie Jezus Christus voor ons is in ons dagelijks leven en voor de eeuwigheid. En dat geldt voor iedere leeftijd hoor, maar ik hoop dat de ouderen in ieder geval met die houding naar de kerk gekomen zijn om Jezus te mogen kennen in wie hij is als een verlosser en zaligmaker als ik hem straks zal ontmoeten. In dit gedeelte beluisteren we het getuigenis wie hij is, de Heer Jezus. En de Heer Jezus wil het laten zien aan al die aanwezigen door middel van dat groepje laatkomers. En misschien zijn ze wel op tijd vertrokken hoor, maar ze konden niet zo snel naar dat huis lopen. En onderweg naar dat huis werden ze ingehaald door andere mensen die ook naar het huis gingen en sneller konden lopen. Maar ze hadden nogal een vrachtje te dragen. Die vier vrienden die droegen tussen zich in een matras en daarop lag hun vriend. Een man die ook op geen enkele manier mee kan werken terwijl ze hem voortsjouwen over de weg. Want hun vriend is een verlamde, letterlijk staat er een geraakte. En dat is eigenlijk wel een heel treffend woord. Deze man is een geraakte. Deze man heeft een voltreffer gehad. En hij is zo geraakt dat zijn hele leven ondersteboven is gekomen te staan en dat hij niets meer kan. En hij wordt door zijn vrienden gedragen naar dat huis. En dan komen ze daar en dan staat het rijen dik voor het huis. En er is misschien een rij geweest die omgekeken heeft. En toen ze vroegen, mogen we daar langs? En ze zijn wat opzij gegaan. En de mensen die in de deuropening stonden, die zeiden, nou wacht even, we doen een paar stappen terug, dan maken we plaats voor jullie. Maar ze lopen uiteindelijk vast in de massa. Ze kunnen niet verder. Ze willen naar Jezus toe, maar ze worden verhinderd. Er is geen ruimte om naar hem toe te gaan. De mensen laten ze niet door. Er zijn verhinderingen om naar Jezus te gaan. Dat komt vaker voor. Wanneer iemand verlangt om naar Jezus te gaan, komt het vaker voor dat hij tegen allerlei verhinderingen opbotst. Toen de moeders hun kinderen naar de Heer Jezus wilden brengen en ze verlangden dat de Heer Jezus zijn handen op hun kinderen zou leggen om hen te zegenen, toen liepen ze tegen de verhindering van de discipelen op. Ga toch weg met je kinderen. Daar heeft de heiland helemaal geen tijd voor. Je dacht toch niet dat hij tijd had om met jullie kinderen zich in te laten. Ga maar naar huis. Of toen die blinde man daar aan de weg zat en hij hoorde dat de Heer Jezus eraan kwam en hij begon te roepen, Jezus, gij zoon van David, ontferm u mijner. Toen waren er passanten die tegen hem zeiden, joh, Bartimeus, houd toch op met schreeuwen en met roepen. Hij is op weg, hij heeft geen tijd om hier stil te staan en naar jouw geroep te luisteren. Houd toch je mond. Als er iemand hier gekomen is met het verlangen om tot Jezus te gaan en hem te mogen leren kennen en van hem een zegen te ontvangen, hou er maar rekening mee dat je tegen allerlei verhinderingen opbotst. Want er is er één die wil mensen niet bij Jezus hebben. Er is er één die wil geen kinderen bij Jezus hebben en geen nooddruftigen bij Jezus laten komen, de boze zelf. En daar kan hij allerlei dingen voor gebruiken. Daar kan hij mensen voor gebruiken. Die denken van nou, dat is zoveel onrust. Dat moet niet. Het is ook een vraag naar onszelf. Of we voor een ander geen verhindering zijn om tot Jezus te komen. We kunnen armen en ellendigen een sta in de weg zijn. In plaats van ze tot Jezus te dragen. Dat is misschien ook maar iets wat we voor onszelf moeten onderzoeken en beleiden. Kijk, deze vier mannen, deze vier vrienden, die dragen hun vriend naar Jezus toe. En ze laten zich niet tegenhouden door verhinderingen. Al gaan de mensen niet opzij, ze moeten bij Jezus komen. Dat is het geloof dat volhoudt en dat doorgaat en dat een weg zoekt naar Jezus. En die man zelf, hij kon het niet, die geraakte. Hij was verlamd, hij kon zich niet meer redden. Hij was onmachtig om tot Jezus te gaan. Hij was lam, hij was uitgewerkt met zichzelf en hij ligt onmachtig op die matras. En zijn vier vrienden, die staan er als dragers omheen. Maar ze hebben geloof. Er moet een weg zijn om tot Jezus te komen. En ze hebben er hoop en ze hebben er verwachting van. Als we nou bij Jezus komen, dan zal hij raad weten. Als we hem nou bij Jezus kunnen krijgen voor zijn voeten, dan zal hij antwoorden. Dat geloof, dat zoekt die weg, dat zet door, dat rust niet totdat het bij Jezus is. En dat geloof, dat toont zich in dat werk. En ze doen er nogal wat moeite voor ook. Ja, geloven is ook een strijd en geloven kost moeite. Dat gaat niet vanzelf. Als we de weg tot Jezus zoeken, dan kost dat inspanning en strijd. Maar dat geloof wordt ook vindingrijk. En dat geloof krijgt ook wegen aangewezen die je eerst misschien niet zo zag. En hoe dat precies gegaan is, wordt ons niet verteld. Maar misschien heeft een van die vrienden ineens tegen die andere gezegd, joh, er zit een trap toch aan de buitenkant van dit huis. We moeten het dak op. Die Oosterse huizen met een plat dak, die hadden vaak aan de buitenkant zo'n trap gemetseld, want op dat dak kon je stro drogen of vlas drogen of andere dingen bewaren. En ze gaan die trap op naar boven, maar je kan je wel voorstellen, dat kost wat moeite. Die twee voorsten die trekken aan dat matrasje. Die verlamde geeft geen centimeter mee. Die twee achtersten die proberen hem omhoog te houden, zodat hij er niet afvalt. Dat kost moeite, inspanning. Maar ze houden vol, ze volharden. Want daar moeten we zijn. Want daar is een mogelijkheid om, als we die daktegels weghalen, hem te laten zakken voor de Heer Jezus. Kijk, daar ziet u het werk van de Geest in het geloof. Die geeft volharding, die geeft moed, die geeft aanhoudingsvermogen. Die zorgt ervoor dat zo iemand bij de eerste, de beste verhindering niet bij de pakken gaat neerzitten, zoals Bartimeus. Hij begon des te harder te roepen. Zoals die moeders die dan toch maar in de buurt van de Heer Jezus bleven, totdat de Heer Jezus zei, verhindert ze niet, laat ze tot mij komen, die kinderen. Zo werkt de Geest. Geloof dat aanhoudt en dat doorzet, dat overwint, dat niet rust voordat het bij Jezus is. En daarom klimmen ze die trap op en hebben ze misschien ook wel geluisterd op de daktegels. Waar ongeveer staat de Heer Jezus in dat huis en daar moeten we die tegels weghalen om onze vriend naar beneden te laten. En hier ziet u nou uitgetekend in deze geschiedenis wat dat nou betekent als de Heer Jezus zegt, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekken. Die tekst is geen hek voor de Heer Jezus. Zo van, je kunt niet tot hem komen tenzij de Vader je tot hem trekt. En hier ziet u dat als de Heere mensen naar Jezus gaat brengen, dat hij dwars door alles heen werkt. Dat gebeurt hier. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekken. Dan trekt hij ze het dak op. Dan laat hij ze de tegels wegtrekken. Dan geeft hij ze een geest die volharding geeft. En dat moet voor de Heer Jezus ook wat geweest zijn. Op die voorste rijen zaten al die kritische schriftgeleerden en die fariseeën die hem beoordeelden op wat hij zou zeggen. En dan gaat boven hem ineens dat dak open en dan komt die man naar beneden. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekken. Dit is er een die van boven mij gegeven wordt van de Vader, dwars door alle verhinderingen heen. Als de Vader trekt, dan komt zelfs een verlamde bij Jezus. En deze wordt mij gegeven van de Vader om dat allereerste en allernodigste werk te doen. Behouden. En natuurlijk zijn die vier vrienden zich heus niet zo bewust van de dingen zoals we het nu mogen verkondigen. Die vier vrienden hebben echt niet van tevoren tegen elkaar gezegd, ja, nu worden wij het instrument van God de Vader die ons wil gebruiken om onze vriend te trekken tot Jezus. Zo hebben ze het heus niet ervaren en beleefd hoor. Maar ze gaan. Dat gebeurt er als de Geest gaat werken. Dat gebeurt er als de Vader mensen aan de Heer Jezus gaat geven. Dan weet je het soms niet eens van jezelf, maar je gaat. En dan hoeven we vanmorgen niet de vraag te stellen van, ja, hoe diep is dat geloof geweest? Hoeveel hebben ze nou geweten van ellende, verlossing, dankbaarheid? We snappen allemaal, de Heer Jezus heeft nog nooit vergeving van zonde gegeven aan een historisch geloof. Aan een tijdgeloof. Aan een wondergeloof. Hun geloof ziende, zei hij, man, uw zonden zijn u vergeven. Wat je in de schrift wel tegenkomt is geloof dat misschien niet altijd volgroeid is en alle dingen al weet en wat nog niet ten volle bloei gekomen is. Geloof dat nog niet alles vat en begrijpt. Een bloedvloeiende vrouw die denkt, ik mag het eigenlijk niet vragen. Laat ik maar heel voorzichtig van achteren ongemerkt de zoom van zijn kleed aanraken en ze ontvangt genezing. Of een Petrus die beleidt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En twee tellen later zegt hij, nee, maar de weg naar het kruis, dat verhinder ik. En dan staat die Jezus weer in de weg. Geloof dat nog niet alle dingen weet en vat en begrijpt en volgroeid is, maar wel geloof in wie Jezus is. De zaligmaker, door God gezonden. En bij hem moeten we zijn voor het behoud. Trouwens, geweldig als je zulke vrienden hebt, toch? Wat een zegen als je vrienden hebt die je bij Jezus brengen. Als je als vriend of vriendin niet een verhindering bent voor degene die jij vrienden van je noemt. De zegen als je een man of een vrouw hebt die je bij Jezus brengt. Ben jij zo'n vriend voor degene die jij je vrienden noemt? Of zo'n vriendin voor jouw vriendinnen? Dat je ze bij Jezus brengt. Hoe moet ik dat doen? Nou, als vrienden praat je vast wel eens over het een en ander wat je bezighoudt en wat je misschien moeilijk vindt of waar je verdriet van hebt. Zorgen of problemen of dingen waar je juist dankbaar voor bent. Als vrienden weet je vaak wat meer van elkaar, toch? En dat je dan misschien zegt, ik zal voor je bidden. Dat je zegt, ik zal samen met je of voor de dingen die je krijgt danken. Misschien dat je het niet zegt, maar dat je het dan toch doet. Als je weet dat je vriend of je vriendin moeite of verdriet of pijn heeft of problemen kent. En dat je ze door het gebed naar Jezus draagt. Dat we onze zieken zo biddend naar Jezus dragen. We doen dat in de voorbeden, we hebben het net mogen doen. En dat is goed en nodig en daar ben je ook gemeente voor. Maar ook door de weeks bezoeken we de Heer Jezus met onze zieken in de gebeden. Misschien ook goed om eens een keer aan de jongelui te vragen. Denk eens aan de ouderen in de gemeente. Menselijkerwijs, de ouderen in de gemeente staan dicht bij het punt dat ze God zullen ontmoeten. En dat je voor die oudere gemeenteleden bidt en ze naar Jezus draagt en bidt. Heere, wilt u ze geloof geven en hoop geven dat ze niet, dan zeg ik maar heel eenvoudig, dat ze niet bang hoeven te zijn om te sterven. Dat is wat eigenlijk bij de doop al gebeden wordt, toch? Straks zonder verschrikken voor de rechterstoel mogen verschijnen. Dat je dat voor de oudere gemeenteleden bidt als jongeren. En ze zo draagt naar de Heer Jezus. Of omgekeerd, de ouderen voor de kinderen. Menselijkerwijs nog een heel leven voor zich. Dat u de kinderen van de gemeente draagt naar de Heer Jezus. En misschien kent u hun namen niet en weet u niet precies bij wie ze horen. Geeft niet. Als u zomaar de gemeentegids doorgaat en de lamen leest, dat u de kinderen opdraagt in het gebed naar de Heer Jezus. Heere, laat die jonge levens toegewijd worden aan u en aan uw dienst. Dat ze u mogen kennen. Neemt u ze bij de hand. Dat ze hun leven mogen leiden tot eer van uw naam. Dat je als ouders zo je kinderen naar Jezus draagt. Zie je, jongelui, als je in de leeftijd bent, dat je misschien wat om je heen kijkt en kijkt naar een vriend of een vriendin. Hoe belangrijk het is dat je de Heere bidt, dat je iemand krijgt met wie je samen de Heere kan dienen. Met wie je samen kan dragen. Iedereen kan het zich voorstellen als een van die vier die aan zo'n hoekpunt van dat matrasje staat, zegt, nou, voor mij te veel moeite hoor om die trap op te klimmen. Of voor mij hoeft dat eigenlijk niet zo naar de Heer Jezus dragen. En die laat het hoekpunt van zo'n matrasje los. Wat gebeurt er dan? Dan zou die lammen ervan afgerold zijn, toch? Daarom is het zo belangrijk dat je als man en vrouw samen draagt. En dat je meehelpt dragen. En school wil ook aan een van die hoekpunten staan. Om onze kinderen mee te dragen naar de Heer Jezus. De gemeente wil toch ook dragen, de ambten willen toch ook dragen. Want onze kinderen zijn ook geraakten in zonden, ontvangen en geboren en allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Ze hebben het nodig dat ze gedragen worden, dat ze wederom geboren worden door het werk van de geest. En Spurgeon zei een keer in zijn preek, als u als ouders draagt en de school draagt mee, mag dan de predikant ook aan een hoekpunt staan om mee te dragen. Hoe belangrijk het is, het catechetisch onderwijs. En dat we niet alleen maar woorden overhoren van Duits of Frans of Engels, maar ook spreken over de dingen van de catechese. Het is een zegen als je zo samen mag dragen. Dan zie je iets in de gemeente met alle verschillen en de verscheidenheid die er is, dat je samen zou mogen dragen tot God. Zo geeft God een gemeente en mensen aan elkaar met hun eigen gaven en eigen talenten om te dragen tot Christus. En dan ligt die man daar aan de voeten van de Heer Jezus. En dan ziet de Heer Jezus hun geloof. Hij ziet, jullie verwachten het van mij. En jullie verwachten het van mij niet omdat ik wonderen kan doen, maar om wie ik ben. De Zoon des mensen die gekomen is om te zoeken en te behouden wat verloren is, om de zonde te vergeven. Wat een zegen als we soms met hulp van anderen geleid worden aan de voeten van de Heer Jezus. Misschien niet eens weten precies hoe we het onder woorden moeten brengen. Alleen maar, Heere, ontferm u mijner. Wees mij de zondaar genadig. Te zegen als je zo in de kerk mag zitten, in dit huis, waar Jezus ook van zijn zegen en genade wil wegschenken. Als een verlamde die zelf het koninkrijk niet binnen kan gaan, maar die toch Jezus niet kan missen. Heere, ontferm u. De andere kant is helder dan, toch? Als je zo niet in de kerk zit. Als je met zo'n hart dat de Heer Jezus nodig heeft om wie hij is, niet in de kerk zit, dan kan je die zegen niet ontvangen. Als je in de kerk zit als iemand die het allemaal al wel weet en die het allemaal al wel weet hoe het uitgelegd en toegepast moet worden, dan kom je bedrogen uit. De Heer Jezus spreekte zo anders. En dan bedoel ik niet dat de prediking niet moet zijn Vader, Zoon en Heilige Geest, en dat de woordbediening niet met twee woorden moet spreken, hoor, van zonde en genade en verkiezing en verantwoordelijkheid, en met drie woorden ellende, verlossing, dankbaarheid. En dat de preek bijbels moet zijn en confessioneel verantwoord. Maar dat we hier nou staan als prediker en zitten als de gemeentelid, als een hulpbehoevende, Heere, wees mij genadig. Verheerlijk uzelf in mijn leven. En dat uw eer in mijn leven aan het licht komt. Zo in de kerk zitten. Zo met verwachting aan zijn voeten zitten. Want dan doet hij naar wat hij beloofd heeft. Want hij is erop uit om de verheerlijking van God in het leven van zondaren aan het licht te brengen. Door zijn genade, door zijn vergeving. Zo trekt de Vader mensen tot zijn Zoon, zo brengt de Geest mensen tot Christus. Zo zegt de Heer Jezus, mens, uw zonden zijn u vergeven. Ja, dat was op het eerste gezicht natuurlijk voor die andere aanwezigen niet waarvoor die man kwam. Die kwam toch om genezing. Maar de Heer Jezus zag verder. De Heer Jezus zag in dat geloof in hun hart wat daar leefde. Ik zie uw geloof. En dan ziet hij wat er in het hart van die man en die vrienden geweest is. En de Bijbel verbindt het aan elkaar in Psalm 103. Die al uw ongerechtigheid vergeeft en die uw krankheden geneest. Die u verlost van het verderf. En Jesaja verbond het al aan elkaar in hoofdstuk 33. En geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daarin woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. En zo hangt het samen. En daarom zegt de Heer Jezus tegen deze man: uw zonden zijn u vergeven. De oorzaak van uw honger en kommer, namelijk de zonde, neem ik weg. Dat is de echte hulp. Dat is de werkelijke zegen. Wat zegt hij nou? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Zo wordt er gefluisterd in die voorste rijen daar in dat huis. En in plaats van de belijdenis, als hij dat zegt, dan zal hij God zijn, draait het om. Hij mag dat niet zeggen. Hij maakt zichzelf als God. Hij lastert God. En dan antwoordt de Heer Jezus, dat bekende antwoord: wat is nou makkelijker om te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven, of sta op en wandel. Nou, om te bewijzen, en daar hebt u het, dat wonder is het teken, het uitroepteken. Om te bewijzen dat ik de zonde kan en mag vergeven, zal ik zeggen: sta op en wandel. En tegelijkertijd is dat teken dat vraagteken. Gelooft u het dan, als ik dat zeg, ik kan en mag de zonde vergeven? Sta op en wandel. En die verlamde komt overeind en hij staat recht op zijn voeten en hij rolt zijn matrasje op en daar gaat hij. En hij looft en prijst en verheerlijkt God. Jezus Christus, een zaligmaker van ziel en lichaam. Deze genezing is er het bewijs van. Het bewijs ook dat hij het wil. Dat hij het kan. En dat hij het wil, want misschien zit hier vanmorgen iemand die inderdaad zo wel de Heer Jezus zoekt, maar met de vraag: zou hij mij ook willen vergeven? Zou hij mij ook willen herstellen? En misschien ondervindt u allerlei verhinderingen in uw leven. Verhinderingen om de vergeving van de zonde ook te mogen ervaren en te beleven. Er is één weg. Er is maar één weg. Jezus Christus is zelf de weg, de waarheid en het leven. Aan zijn voeten. En wie zo zich neerlegt aan de voeten van de Heiland. En misschien wel met dat gebed uit Psalm 5. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden opmerkzaam gade. Dat je het soms niet eens kan verwoorden. Aan de voeten van de Heer Jezus wordt het toch gehoord. Wie zo zijn ogen opslaat naar hem om van hem de hulp en de zegen te verwachten. Die mag het horen uit zijn mond. Uw zonden zijn u vergeven. En dat is een machtswoord. Het woord heeft kracht om dat uit te werken in ons leven. Dat woord heeft kracht. Dat is in het Grieks het woord dynamis, dynamiet. Dat woord van de Heer Jezus, uw zonden zijn u vergeven, is als dynamiet dat de boel opblaast en ruimte maakt en vergeving schenkt en zaligheid biedt. Dat je naar huis mag, ook vanmorgen, in de wetenschap. Hij heeft het tot mijn ziel gezegd, wandelend voor zijn aangezicht hem groot te maken. Dat woord heeft het geklonken in ons leven. Zitten we erom verlegen om dat woord? Dat het woord kracht zal doen in ons leven. Er is voor hem geen hopeloos geval. Nooit. Nooit staat hem iets in de weg. Nooit staat uw of mijn machteloosheid hem in de weg om vergeving te schenken. En iemand die zo aan zijn voeten terechtkomt, hoeft nooit te vrezen dat hij ons aankijkt en zegt: nee, u bent toch een hopeloos geval. Ik weet niet wat ik met u aan moet. Ik weet met u geen raad. Nee. Nee, aan zijn voeten zitten we aan het juiste adres. Want waar moet je anders heen met die vraag? Wie zou anders dat machtswoord kunnen spreken? Uw zonden zijn u vergeven. Dan moeten we echt bij Jezus zijn. En hij roept en hij nodigt. En wie hem verwacht, die mag het echt horen uit zijn mond. Zoon. Dochter. Uw zonden zijn u vergeven. Misschien gaat u niet met al de bevrijding van uw problemen naar huis. Misschien gaat u even ziek weer naar huis. Misschien met zelfde huwelijksnood of zorgen om kinderen of psychische nood. Maar als hij dit zegt, uw zonden zijn u vergeven, dan weet u dat het einde goed is. En dat hij eens bevrijden zal van alle gebrokenheid als gevolg van de zonde. Zo kwam die vader misschien ook wel thuis. Ik neem maar even aan dat die verlamde man een vader was. En hij komt met dat bedje onder zijn arm naar huis. En zijn vrouw is misschien in huis en die kinderen spelen wat om het huis. En die kijken op en die zien ineens hun vader aankomen lopen. En die roepen het, mama, papa loopt! En ze rennen naar hem toe. Blij dat hun vader weer genezen is. En wat zal die vader nou gezegd hebben? Jongens, ik ben zo blij dat ik weer kan lopen. Dat we samen weer ergens naartoe kunnen gaan. Dat we samen kunnen rennen. Maar weet je, er is nog iets veel groters. Dat kan je niet gelijk zien, maar dat is nog veel belangrijker. Mijn zonden zijn me vergeven. Maar papa, u bent toch wel blij dat u weer kan lopen? Ja, natuurlijk ben ik blij dat ik kan lopen, maar die genezing is extra. Want als mijn zonden me niet vergeven zouden zijn en ik zou wel twee gezonde benen hebben, dan zou ik met twee gezonde benen straks in de buitenste duisternis komen. Dan had ik liever twee lamme benen gehouden en in het koninkrijk van God binnen mogen gaan. Want als ik met twee lamme benen het koninkrijk van God mag binnengaan, dan zal ik daar mogen huppelen van zielenvreugd voor zijn aangezicht. Om hem eeuwig groot te maken door u alleen om het eeuwig welbehagen. Maar nu gaf God er in zijn genade ook nog lichamelijke genezing bij. Maar het eerste, de vergeving van mijn zonde is alles waard. En hij zal zijn vrienden dankbaar zijn dat ze hem gedragen hebben en gebracht hebben naar Jezus. Maar hij zal de Heer Jezus boven iedereen uit dankbaar zijn geweest voor zijn genade. Tot in eeuwigheid. Amen. Dat we samen de Heere danken en bidden. Heere, we danken u voor het wonder van de gave van uw Zoon. Dat u hem gezonden hebt naar deze aarde met die opdracht om alles te doen. Om niet alleen maar de gevolgen van de zonde, maar ook de zonde zelf weg te nemen. En dat u, Heer Jezus, zo gewillig was en bereidwillig om die weg van lijden en sterven te gaan. Uzelf overgegeven hebt tot een rantsoen voor velen. Opdat een ieder die in u gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En zo mocht uw naam opnieuw verkondigd worden, ook deze morgen. En we bidden, Heere, of u over uw eigen woord uw zegen zou willen geven, dat we hier dit huis mogen verlaten, u verheerlijkend. Omdat u gesproken hebt, uw zonden zijn u vergeven. En dat moedeloze harten misschien, of bestreden harten, harten die verlegen zitten om dat machtswoord, om te bevrijden van alle ongerechtigheid, het mogen weten, in Christus is al mijn heil, mijn eer. Heere, maak u zelf zo heerlijk in ons leven. En dat we u mogen grootmaken en verheerlijken in ons leven. We danken u voor alles wat u gaf, ook in deze dienst. Vergeef al het gebrekkige en zondige wat van onze kant was. En wilt u zo deze gemeente bouwen in dat allerheiligst geloof. De kinderen, de jongeren, volwassenen, ouderen, ze samenvoegen in dat gemeenschappelijke gebed waarin we elkaar aan u mogen opdragen. Heere, denk in gunst aan de kinderen. Geef ze wat ze nodig hebben in hun jonge leven om u vroeg te mogen leren kennen. Uw liefde hebben als hun herder. En dat ze u mogen volgen als een schaapje. Denkt u in gunst aan de jongeren die heel veel keuzes hebben te maken en op wie zoveel afkomt in dit aards bestaan. Dat zij die weg mogen gaan en vinden aan de hand van uw woord, ja, aan uw hand. En leidt u ze zo dat ze als christenjongeren mogen leven in de verwachting van uw wederkomst. En zo hun keuzes mogen maken. Wees u met volwassenen, met ouders, met grootouders. Geef, Heere, dat ze geleid door uw geest en geregeerd door uw woord dragers mogen zijn en elkaar en de jongeren mogen dragen tot u. Dat in alle verantwoordelijkheden die we hebben zo mogen leven dat we u de eer geven en dat we ons werk mogen doen in de verwachting van uw wederkomst. Gedenk in het bijzonder ook de ouderen. Die naar de mens gesproken zo dicht bij dat ogenblik zijn dat u ze zal roepen. Geeft u, Heere, inderdaad dat waar bij hun doop al om werd gebeden, dat geloof, dat ze zonder verschrikken voor u mogen verschijnen. Ja, met vreugde, omdat ze u mogen herkennen als hun redder. En bouw zo de gemeente op en wil hier wonen en werken. We dragen onze collega aan u op. Dominee de Pater, geef hem ook alles wat hij nodig heeft om in deze gemeente te werken. Geef hem steeds uw geest om dat woord uit te delen en om op allerlei wijze deze gemeente te mogen bearbeiden. Samen met de Broeders Kerkenraad, ook hen dragen we aan u op en we bidden of u hen wil geven en ieder in zijn ambt wat nodig is om hier met vrucht en vreugde te mogen arbeiden. We danken u dat we elkaar zo mochten ontmoeten rondom uw woord. Wil met ons gaan van hier. Wil zijn met hen die misschien alleen thuiskomen. Weduwe, weduwnaren. Degenen die alleen door het leven gaan. Wilt u hen zelf ontmoeten. En hen schenken uw vrede en nabijheid en troost. We vragen u dat in de vergeving van onze zonden om Jezus wil alleen. Amen. gelooft, zei Israëls grote God, zijn gunst schenken ons dit heilgenot. Zo zullen we zijn goedheid danken. Onze slotzang is uit Psalm 106, het 28e vers. Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.